Zijn er, naar aanleiding van mijn inleiding en voor de pauze, zijn er nog vragen onder jullie? Dan mag je ze stellen.
Ja, je had het over een breuk in de ziel.
Ja.
En wat moet ik me daar precies voor voorstellen?
Ja. De breuk in de ziel, die heb ik zo genoemd. Dat moet je een beetje geestelijk proberen te verstaan. Het is niet een breuk zoals we dat normaal gewend zijn. Een barst in een energieveld, dat is het ook niet. De breuk in de ziel, die kan bijvoorbeeld als volgt tot stand komen. Stel, je bent kind. Ja, en je komt in een omgeving terecht waar je je onveilig voelt en waar je ten diepste geestelijk verwond raakt. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan is er het kwetsbare deel van dat kind, dat trekt zich automatisch terug uit het contactveld met de wereld. Ja. Er ontstaat dus... Ja, zo zou het kunnen zeggen. Ja. Ja. Dus dat teruggetrokken ik, je gaat binnen die muren zitten. Het gebeurt geheel onbewust, hè? Dat is geen keuze van nou, nu ga ik me terugtrekken. Nee, het is een innerlijke zielenbeweging die daar plaatsvindt. Dan is dat stuk niet meer te raken. Ja? Vervolgens, zo'n kind groeit op, ja, dan staat er een ander deel ikje op, en dat is die splitsing. Dat noemen ze binnen de zijnsgeoriënteerde psychotherapie wel het strategisch ik. Ja, dus een ik dat gaat proberen alsnog de liefde te krijgen die het gemist heeft. Of situaties te vermijden waar het kind in terecht gekomen is. Dus wat je nog wel eens ziet, als een kind niet die onvoorwaardelijke liefde heeft gehad, sterker nog dat het misschien wel misbruik is. Of dat het in een totale sfeer van liefdeloosheid is terechtgekomen. Dat kwetsbare stuk helemaal op de bodem van de ziel is gaan zitten. Dan gaat zo'n kind, kan, gaan proberen om de liefde te verdienen bij mensen. Ik moet er eerst wat voor doen voordat ik het mag krijgen. Nou, dat noemen ze dan een strategisch ik. Is nog allemaal zelf de ik van dat kind. Maar het zijn delen van het bewustzijn die staan op. En die proberen dus om de herhaling van zo'n situatie te voorkomen. En dat teruggetrokken ik, dat blijft zitten. Dan gebeuren er in het latere leven situaties waarin je voor een keuze komt te staan. Want opnieuw word je geconfronteerd met die terugtrekking en die strategie, dus die splitsing. En dan gaat het erom, want wat gebeurt er vaak als we diep gekwetst worden, als we volwassen zijn, dan wordt er heel vaak een oud trauma wordt aangeraakt. Daar wordt eventjes door het panzer heen gedrongen en krijgt even dat teruggetrokken ik, krijgt even zo'n prik. De reactie kan zijn dat je als opnieuw terug gaat trekken, nog verder terug gaat trekken. Dat kan. Je kunt ook zeggen, ik ga de pijn voelen. Ik ga de confrontatie aan met wat ik nu voel. Die afwijzing die ik nu ervaar, oké, die is er. Ik voel me ten diepste afgewezen. En ik laat dat gevoel er eventjes gewoon zijn. Ik ga er niet mee aan de haal. Ik ga niet allerlei capriolen uithalen om bij dat gevoel vandaan te komen. Ik laat mijn strategisch ik eens eventjes rusten. Want een strategisch ik is slim, hè? We vinden allerlei afleidingen in deze wereld. Ik bedoel, de overprikkeling waarmee we overspoeld worden. Ja, die leent zich er natuurlijk hartstikke goed voor om onze innerlijke pijn te verdringen. Nou, de grote uitdaging bestaat er dan uit dat we dat strategisch ik eens eventjes laten en gewoon gaan voelen. Van laat nou de pijn er eens even helemaal zijn zoals je hem voelt. Nou, en dat is een hele stap, dat is een hele angstige stap. Veel mensen ervaren dan ook van binnen een soort valervaring. Ze verliezen de controle. Want ze komen in een toestand terecht die ze niet gewend zijn, want al van kinds af aan hebben ze besloten, heel onbewust, ik wil niet meer geraakt worden. Er zijn proeven gedaan op eencellige diertjes en daaruit blijkt dat als je die een microscopisch klein stroomstootje geeft, dat die wezentjes zich terugtrekken op dat deel waar de pijn zich bevindt. Als ik mijn hand op een hete kachel leg, hoef ik niet na te denken dat ik hem terug doe, dat gaat vanzelf. Dus die terugtrekbeweging, die zit tot in het stoffelijke toe, zit die in onze cellen verankerd. We willen weg van de pijn, dat is een instinctieve reactie zou je kunnen zeggen. Therapie bestaat er onder andere uit dat je mensen probeert die reactie te laten wegvallen of vertragen of verminderen. Zodat ze meer in het hier en nu aanwezig zijn en voelen wat ze te voelen hebben. Het laten zijn van de pijn. Ja. En als mensen dat fundamenteel kunnen doen, in volle overgave kunnen laten gebeuren, dan zie je soms dat zo'n breuk weer geheeld wordt. Nou, je kunt je voorstellen dat wanneer je helemaal in die sfeer van gespletenheid leeft, dat ingang biedt voor krachten die daartussen gaan zitten. Want het strategische, dat zit hier ergens, dat is alsmaar bezig met worden. Hè?
En het is eigenlijk alsmaar bezig met overleven, denk ik.
Het is overleven, ja. Dat is het juiste woord. Ja. Dus zolang die aan het overleven is, rust hij niet in die basiskracht. Is hij ook makkelijk te raken. Ja? Want ik kan een heel strategisch veilig kasteel om me heen bouwen. Door een carrière, door nou, noem maar op, allerlei zekerheden die ik ga creëren. Een crisis brengt ons tot stilstand. En wat zie je dan heel vaak? Het hele strategische ik, dat dondert als een kaartenhuis in elkaar. En er blijft niks meer over. De veilige coördinaten waar we ons al die tijden hebben vastgehouden, het is net of we met lege handen staan en helemaal in die put vallen. En wat je dan kunt doen is die mensen ervan overtuigen, onder op de bodem van die put, daar is God. Die is er altijd. Dus hoe diep je ook valt, en als therapeut mag je ze ook laten vallen. Mag. De verleiding is groot om meteen te gaan troosten. Ik heb eens een cliënte gehad, die kwam in zo'n valervaring terecht. Ik maakte een bepaalde opmerking en die drong zo diep door dat plotseling die valervaring ontstond. Het was de kern van de pijn waar ze mee zat, dat met haar moeder te maken. En ze viel en ze begon hard te huilen. Alle pijn kwam eruit en ik zat er rustig tegenover. Ik liet het rustig gebeuren. Toen ze wat gekalmeerd was, toen vroeg ze me, waarom heb je me niet getroost? Ik zei, ik heb je bewust niet getroost. Want ik wil je deze ervaring niet afnemen. Sterker nog, ik heb je bewust laten vallen. Laten vallen? Ja, bewust laten vallen. Om je de kans te geven, de overtuiging te ontwikkelen, dat jij deze val overleeft. Zodat jij niet langer een beroep hoeft te doen op dat strategische ik, telkens maar weer in die rol gaan zitten in je leven. Je mag zijn wie je bent en je kunt die pijn kun je verdragen die je in je meedraagt. En als je dat meeneemt uit dit uur dat je hier bent, dan is dat voor mij en voor jou een hele grote winst. Dus ik laat je vallen. Nou, dus ik dacht dat ik er overtuigd had, maar ik kreeg een week later toch nog weer een gefrustreerde brief. Want jij noemt je christen en je laat mensen vallen. Nou, nu houdt het op. Ik had mijn best gedaan en je pakt dat of je pakt het niet. Ik ben niet iemand die armen om mensen heen slaat, die als cliënt bij me zit. Doe ik niet. Ben ik dan een coole kikker? Nou, je mag het zo noemen. Ik doe het bewust niet, want het is in mijn ogen lang niet altijd therapeutisch als je het wel doet. Juist door de mens de kans te geven om in die valervaring te komen, helemaal met zichzelf, ja, dat is een kansmoment. Dat is een kansmoment en dat moet je koesteren, dat moet je laten. Om ze sterker te maken uiteindelijk, ja tuurlijk. Het gaat mij erom dat ze vertrouwd raken met dat gevoel waar ze dus hun leven lang strategisch voor weggelopen zijn van die diepe pijn. Want dat is niet niks wat mensen soms in zich meedragen. En je kunt dat niet kunstmatig zomaar als therapeut eventjes, ik breng je in je valervaring. Nee, er komt zoveel bekijken. Het moet net op het juiste moment, net het juiste woord, maar ook net de juiste inwerking van boven misschien en de juiste ontvankelijkheid van die cliënt, dat alles dat moet samenkomen en dan heb je misschien de kans op zo'n mooi moment dat dat gebeurt. Ja. Want als hulpverlener, ja, je bent nooit meer dan één schakeltje in de ketting. En soms zit ik helemaal aan het begin van die ketting, kan ik misschien alleen maar een opmerking maken, zie ik die mensen nooit weer. Kan gebeuren. Soms kun je ze iets meer een duwtje in de richting geven. Soms kun je ze alleen maar een beetje bemoedigen. Soms kun je wat verandering veroorzaken. Of daar een rol in spelen. Zit je wat midden in de ketting. En soms, dat is natuurlijk het mooiste, voor ons ikje, hè, zitten we aan het eind van de ketting. En dan maak je de complete genezing, heelwording, bevrijding van mensen mee. En dat heb je gewoon nu en dan nodig. Ieder mens heeft, denk ik, ook wat bevestiging nodig. Dat er soms ook hele mooie dingen gebeuren. Dat is lang niet altijd het geval. En als ik me maar bewust ben, en dat geldt voor iedere hulpverlener denk ik, dat je niet meer bent dan een schakeltje. Dat je daar zoveel mogelijk nul bent, dat er zoveel mogelijk die ander doorheen kan werken. Ik denk dat we dan dichtbij het punt zitten waar we moeten zijn. Heb ik je vraag zo voldoende beantwoord, ja? Twee dingen. Je noemt een eigenschap, waaghalzerij. Ik ben niet van die categorie christenen die aan iedere negatieve eigenschap automatisch een demon koppelt. Wel kan het zijn dat de demonische wereld mensen aanzet tot waaghalzerij. Dat kan heel goed. Ja.
Als je dit woord waaghals ook vertaalt in het Engels, dan heb je Daredevil.
Daredevil. Ja, ja, dat is het Engelse woord, dat klopt.
Daar heb je dat duivel. Daar berust mij op dat woord ben ik.
Ja. Ik denk, net als alle andere negatieve eigenschappen, kunnen ze zowel vanuit die donkere wereld aangemoedigd worden, kunnen mensen daartoe aangezet worden, we moeten er ontvankelijk voor zijn, dus er moet iets in onze ziel weer klinken om daaraan gehoor te gaan geven. Tegelijkertijd hoeft het niet zo te zijn, want we zijn ook zelf verantwoordelijk. Waaghalzerij komt ook voor om het beroemde adrenaline shot te krijgen, krijgen mensen een kick van, er kan zelfs een verslavend aspect kan daarin meespelen om iedere keer dat gevoel te kunnen krijgen. Dus je kunt het zowel fysiek als psychologisch als spiritueel, dat je dus door een lagere kracht onvoorzichtig gemaakt wordt. Er kunnen allerlei emoties kunnen er natuurlijk achter zitten. Maar het is telkens weer teruggaan naar die eigen verantwoordelijkheid. Waar laat ik mij mee in en waar verzet ik mij op tegen? Demonische muziek. Ja, ik ben ervan overtuigd dat muziek heeft sowieso een ontzettende uitwerking op mensen. Ja, je ziet het al, toen David op de harp ging spelen, toen dat zal daar weer helemaal van opleven. Het is ook bekend dat muziek heel helend kan zijn. Als het harmonieuze, mooie klanken zijn, kan muziek je in een bepaalde gemoedstoestand brengen. Betekent dus dat muziek een instrument kan zijn die mensen in een andere gemoedstoestand kunnen krijgen. Dat kan dus ook in omgekeerde zin, in negatieve vorm. Dus muziek dat bestaat uit een samenspel van tonen en als daar een stuk disharmonie in zit, en er zijn ook wat proeven gedaan, hè, dat planten in een laboratorium, die werden bij rauwe hardrock muziek gezet en anderen die kregen klassieke muziek te horen, dat er een verschil in de ontwikkeling van die zielengroei in die plant tot uitdrukking kwam. Dus dat muziek invloed heeft, zonder meer, dus dat muziek invloed heeft op de trilling van ons energielichaam, klopt ook. Dus muziek die ons in een hogere trilling brengt, maakt ons ontvankelijk voor het hogere. Muziek die die trilling omlaag brengt, die maakt ons ontvankelijk voor het lagere. Dus dat werkt op elkaar in. Dat wat de tonen van muziek betreft. Daarnaast heb je ook de teksten van de muziek. Nou ben ik niet iemand die op jacht gaat naar teksten in de rockmuziek van oh, daar zeggen ze iets wat net niet door de beugel kan. Zo ben ik niet bezig. Maar als ik sommige rockbands hoor en ik ga die teksten analyseren, nou, daar lusten de honden geen brood van. Met name tienerbands, waar veel tieners op afkomen, nou, er zitten teksten tussen. Je wilt het niet weten. Ik heb in dat boek, ik heb het zo niet paraat, een paar voorbeelden ook. Ik heb een hoofdstuk geschreven in het boek Ervaringen van een Hedendaagse Exorcist over de invloed van muziek en drugs. Maar er zitten teksten tussen. Nou, als je ziet wat je dan de opgroeiende puber als norm gaat voorhouden, muziek kan dus ook een boodschap bevatten. Dan heb ik het nog niet eens over de satanische bands, die dus Lucifer openlijk verheerlijken en waar de concerten regelrecht de duivelaanbidding is. Nou, ja, als je schreeuwt om een open deur voor het kwaad, dan moet je daar naartoe gaan. Dus muziek kan op vele manieren gebruikt worden. Het begrip muziek is voor mij neutraal. Het kan zowel het goede als het diepste in de mens wakker maken en daarmee ook het diepste uit die andere wereld naar zich toe trekken.
Van
ik ken het niet eens, ik ben niet zo in de klassieke muziek, ik kan er niks over zeggen. Nee.
Ja, omdat hij dus met Hitler centraliseert, waar plaats je Hitler dan weer?
Nou, ja, waar ik Hitler moet plaatsen, dat weet ik wel. Dat is niet...
Ja, maar ja, ik bedoel, het negatief natuurlijk, hè, zoals die mensen nemen aan.
Het is niet aan mij om een oordeel over wie dan ook te vellen, laat het voorop staan. Maar het mag duidelijk zijn dat de handelingen van die meneer, dat is duidelijk. Hè? Dus daar moeten we ook geen ander woord voor hebben. Want dat gij zult niet oordelen, hè? Dat schieten mensen ook nog wel eens in door. Je mag Poldori niks meer benoemen. Je mag nergens meer wat van zeggen van hoe dan oordeel je. Ja, kom. Als ik een cliënt bij me krijg en ik probeer die bij de hand te nemen en ik probeer die te confronteren met iets, ja, oordeel ik dan? Nou, dan kan ik wel stoppen. Maar ik dat niet meer mag doen. Het gij zult niet oordelen is door de mensen verkracht. Dus we mogen best het kwaad benoemen. Want als we daarmee ophouden, dan kun je niks meer zeggen. Dan houdt alles op. Dan kunnen we onze kinderen niet meer corrigeren. Dan kunnen we onze misdadigers niet meer fatsoenlijk aanpakken. En dat is het klimaat, vind ik, wat ja, toch wel een beetje de boventoon heeft gevoerd in Nederland. Ja, je mag niks meer zeggen. Want dan discrimineer je, of je doet dit, of je doet dat, ja. Maar ik blijf erbij. Ik heb in het laatste nummer van Verwachting ook een artikel geschreven, of in het ene laatste nummer. Van ja, we moeten ook die goede agressie en die mannelijke kracht ook toelaten in onze maatschappij en ook in ons eigen leven om de ego-krachten wel te beteugelen. Want doen we dat niet, dan wordt het een janboel. Als we in onze maatschappij toestaan dat ambulancebroeders hun werk niet meer kunnen doen als ze een zwaar gewonde op straat helpen, dan heb ik daar wel een middel voor. En als brandweermensen een brand niet kunnen blussen terwijl de mensen in het huis zitten, en ook al zitten er geen mensen in, dan maakt het nog niet uit. Je hebt met je poten van die slangen af te blijven van die brandweermannen. Die snij je niet door midden, dat doe je niet. En je gaat ze ook niet met grind bekogelen vanaf een dak, want dan moet je de spuit erop zetten dat je ze in één keer afspuit. Zo denk ik erover. En dan kan dat wat agressief klinken. Maar ik denk dat wanneer we die gezonde agressie, dus we laten dus die burgers gewoon, die laten we barsten. Die man met dat hartinfarct, die wordt niet zo snel geholpen. Omdat er een stelletje onverlaten die ambulancebroeders het werk onmogelijk maakt. Als je dat toestaat als land, geef je toe aan het kwaad. En daarom zeg ik dat gij zult niet oordelen. Ja, daar moeten we echt mee oppassen. Dat we daar niet in doorschieten. Dan was spiritualiteit ook zwevelig. En daar word ik altijd akelig van zweverige spiritualiteit. Het moet, hemel en aarde moet, als zolang we hier op aarde leven, in elkaar verenigd zijn. Dus die aardse krachten, waaronder de gezonde agressie, die mogen er zijn. Sterker nog, die moeten er zijn, willen we in evenwicht blijven.
Wat vind ik van Harry Potter? Ja, weer, maar ik vind het, dat is dus ook zo'n hype, het is een kinderboek als het ware, of een jeugdboek, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Maar, ik heb dus een beetje, soms een beetje, ik heb het niet gelezen, dat ik jou een gedeelte van deze had gezegd. Nee.
Ja, en ja, zo vergaat het mij ook. Ik heb geen enkel boek van hem gelezen. Ik weet wel dat er verschillende meningen over zijn. Ik ben heel voorzichtig om zaken zomaar te demoniseren. En te zeggen van nou, dat is gewoon ronduit slecht. Hè. Ik ben altijd benieuwd naar de uitwerking op mensen. Heel persoonlijk. Dat is ook met de media van televisie, hè, die we zien. Ja, daar kun je een visie op hebben, maar ik ben altijd benieuwd van, god, wat heeft het jou nou gedaan, dat je daar bij Charles op de bank zat? Wat heeft het nou in jouw leven veranderd? Heel concreet. En pas dan kan de vruchten toetsen. Hè. Dus het is heel makkelijk om vanaf een afstand daar een keihard oordeel over te hebben. Ik heb wel bepaalde kanttekeningen, in het algemeen, over mediumieke contacten. Ja, dat zeker. Ik weet ook dat het heel veel voorkomt dat ze niet diegene aan de lijn hebben die ze denken. Dat gebeurt. Maar of dat daar bij die mens gebeurt, ja, wie ben ik om op die afstand daar een oordeel over te hebben. En nogmaals, Harry Potter, ja, het zal ook weer verschillende uitwerkingen op mensen hebben.
Ja,
dat denk ik. Ja.
Ja, wat pik je eruit voor jezelf? Ja. Ik ben ook begroet met sprookjes.
Ja.
Nou, wat gebeurt er niet over in sprookjes? Maar ik
wil je niet
altijd,
weten?
Ik heb er altijd een les in geleerd.
Ja.
Prachtig.
Ja. Ja. Het mooie van die sprookjes. Ik ga trommelen. Maar het mooie van die sprookjes, dat is. Ze dringen door tot een diepere laag in de ziel.
Ja, absoluut.
Ja, die symboliek die daarin spreekt, die gaat voorbij dat verstand en heeft in die zin een positief magische werking op ons hebben, op kinderen en volwassenen. Dus het is ook de symbooltaal die daarin naar voren komt. Als je kijkt naar door een roosje, wat voor kosmisch geheim daarin te zien valt. Hè? Door een roosje, ze wordt de heks, dus de werking van het kwaad, van Lucifer. En ze prikt zich aan de spinnenwiel, dus ze komt in de slaap van onbewustheid. En dan komt de prins, Christus zelf, die komt haar redden. Die baart zich naar weg door die materie en die kust haar wakker. Denk, ja, dus die verlossing die daar in dat beeld spreekt, ja, dat is gigantisch.
De prins is ook altijd in wit.
Ja, en op witte paard, hè? En op witte paard, ja. 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 Dus zijn met name die universele symbolen die in sprookjes op een hele mooie manier naar voren kunnen komen. En, ja.
Waarom leidt nou niet iedereen aan beïnvloeding? En het kwaad.
Waarom leidt niet iedereen aan beïnvloeding? Ik denk dat iedereen eraan leidt. Want we zitten hier op de aarde, in het gebied waar de geest van Satan nog volop werkzaam is. Dus die zwaartekracht van de aarde, die is er in mijn ogen, die aantrekkingskracht, die tegenwerking, ook in geestelijke zin. Er is ook een geestelijke zwaartekracht waar we allemaal onder lijden. Nu is het niet zo dat we allemaal stemmen horen, het is gelukkig niet zo dat we allemaal bezeten zijn, maar een subtiele tegenwerking van het kwaad, die scheiding van goed en kwaad, loopt dwars door ons eigen hart. En in ons hart moeten we die keuze ook maken. Dus in die zin hebben we beide in ons. Hebben we beide in ons. Ik had pas een brief van een mevrouw die ook wat problemen had. En we waren een heel mooi eind op weg. En die schreef er nog van, ze had moeder Teresa op televisie gezien. En een interviewster die vroeg haar, van wat is nou je drijfveer, hè? Dat je dit goede werk doet. Dat je voor zoveel mensen zorgt. Weet je wat ze zei? Ik heb Hitler in mezelf herkend. Met andere woorden, ik heb de donkere kant van mezelf onder de ogen gezien. En ik ben niks meer dan al die anderen. Dus het maximale wat ik kan doen, is me dienstbaar opstellen voor de mensen. Die zijn net als ik. Die licht en donker in zich meedragen. Mooier kon ik het niet verwoorden dan zoals zij dat toen heeft gedaan. Ja. Dus in die zin is het een thema voor ons allemaal. We hebben hier allemaal een strijd te leven. We hebben allemaal een strijd te leven. Ieder op zijn of haar eigen manier. En het is goed om dat onder ogen te zien. En we moeten het ook niet groter maken. Er zijn ook mensen die raken helemaal gefixeerd op de duisternis. En die zien ook overal een bovennatuurlijke donkere inwerking. Ik heb eens een mevrouw gehad die ook last had van die inwerking. En ik zei, nou, wat we gaan doen, we gaan eerst eens even bidden. En als ik met mensen ga bidden en ze willen dat, dan doe ik dat meestal hardop en leg ik even mijn hand op het hoofd. Gewoon heel eenvoudig, ga ik dan bidden, zoals het in me opkomt. Dus ik ga staan, ik wil mijn hand op het hoofd leggen. En in één keer, we wonen op een drukpunt in Hogeveen. Een auto begint als een idioot te toeteren. Dus ze wipt op in de stoel en ze zegt, zie je wel? Ik zeg, wat zie je wel? Ze proberen zelfs het gebed te verstoren. Ik zeg, wacht even. Waarschijnlijk zit daar een gefrustreerde man achter het stuur. En iemand bij de stoplichten voor hem, die trekt niet snel genoeg op. En die toetert. En die toetert net op dit moment. Wat jij nu doet, is de duisternis meer macht toekennen dan die werkelijk heeft. En dat is een hele grote valkuil die we kunnen maken. En het is niet zo verwonderlijk dat mensen dat doen, want de duisternis in het leven van mensen, die probeert die mensen onder de indruk te brengen van hun macht, van hun invloed. Zo werkt Satan, hè? Die probeert ons te imponeren. En als we daar bang voor worden, of als we denken van, daar ben ik niet tegen opgewassen, dan heeft hij ons precies waar hij ons hebben wil. Ik heb het eens gehad dat, s'nachts te slapen, en in één keer hoorde ik onze dochter, papa, ze was toen een jaar of 10, wat is dat voor geluid? En riep een beetje in paniek. Dus ik hoorde ook een hele hoge toeren zoemend geluid. En ik denk, nou, wat dat is, ik weet het niet. Dus ik denk, nou, ik ga mijn nest uit en ik loop de trap af naar beneden. Ik stap mijn kamer binnen en het was in één keer helemaal een donkere wolk van energie voelde ik. Een innerlijke kou trok door me heen. En toen voelde ik het, van hier is iemand die niet al de beste voornemens heeft. En wat was er aan de hand? We hebben een grote blender op het aanrecht staan. Die draait op volle toeren. Dat ding is zo op volle toeren begint te draaien. Zat er dan een tiptoetsje op, dan zou ik zeggen klein elektronisch stoornisje. Storingje, maar dat was het niet. Dus een dikke knop moet je helemaal omzetten. Ik heb nog gekeken, is onze kat ook in huis? Misschien is die te intelligent aan het worden dat hij die elektrische apparaten gaat besturen. Dat was er ook niet. Er was niemand in huis en dat ding is gewoon, maar ik voelde die invloed ook al. Dus ik heb het gewoon in naam van Christus weggestuurd. Krachtig, en ik ben lekker gaan slapen. Als je dat doet, dan geef je ze ook niet meer aandacht dan nodig is. Want het zijn gewoon voorvallen waarin ze je proberen te imponeren. Van kijk eens wat we kunnen. Moet je nu niet nodig bang van ons worden? Nou, waarvan zou je bang voor worden? Hè? Amadeus, die in zijn aanloopperiode in het werk, hij had net een geslaagd exorcisme gedaan bij een groep mensen. En hij was terug in het klooster. En hij vertelde, ik lag op mijn bed in mijn cel. Zo heet het daar in het klooster, een cel. Dat vind ik een beetje gevangen klinken trouwens, maar de deur op slot. En hij zegt, ik lig er in mijn nest. En hij had al wat gerommel gehoord. En hij zegt, opeens hoor ik voetstappen naderen. Alsof er zware lazen met ijzeren stukken eronder over die tegels van de kloostervloer met zware stappen steeds dichter bij zijn deur kwamen. Hij zegt, het zweet begon me uit te breken. Hij dacht eerst, van het is een inbreker, maar hij zegt, ja, wat moeten ze hier zoeken, hier is niks. En die voetstappen hielden halt bij zijn deur en opeens sloeg die deur open, terwijl die op slot zat. Hij zegt, en in die deuropening, er stond een gedaante, het was alsof ik de hel inkeek. Zo duister en zo beangstigend. Hij sidderde over iedere vezel van zijn lichaam. Toen, op dat moment, midden in die angst, hoorde hij de stem van de Heer. En die zei, schrap het woord angst voor iedere demonische manifestatie. Heel helder hoorde hij hem dat zeggen. Op dat moment viel alle angst van hem af. De duisternis trok terug. De deur zat weer dicht. En vanaf dat moment is hij nooit meer bang geweest. En ja, dat was de vuurdoop voor hem. Daar moest hij dus even doorheen. Om even te voelen hoe machteloos je staat als mens tegenover de duister. Maar hoe weinig van angst erover blijft als je heel eenvoudig vertrouwt op God. En daar moeten we naartoe, naar het kinderlijke vertrouwen. Ik heb het eerlijk eerder gezegd, ik zeg het nog een keer. Ik denk dat dat de basis is van onze bewapening tegen de invloeden die er zijn. En waar we allemaal op onze eigen manier aan blootstaan. Ik heb een lange antwoord. Zijn er nog meer vragen?
Kijk, dat is niet erg hoor.
Nou, gelukkig. Ja?
Ja.
Vertel.
Nou,
als je het wil vertellen.
Ja hoor, ik woon alleen. Ik was weggegaan. En ik woon helemaal alleen. En nou, het was best heftig. Maar ik had nooit gezegd dat iemand kwam en kwart was gegaan. En toen was er, is het twee keer gebeurd dat er iemand op zoek had en dat ik het wou vertellen. En dan begint mijn deur zo, moet ik mijn mond? Dat ik mijn mond dicht hield en er van af was. Dat was één keer, en de andere keer gebeurde weer hetzelfde. Ik mocht dat niet vertellen.
Okay.
Nou, is dat ook niet bijzonder?
Ja. En dan is het weer, hoe heb je het zelf ervaren? Ja, precies. Kijk, jouw intuïtie speelt op dat moment ook een hele belangrijke rol. Hoe voelt het op dat moment dat je dit ontvangt, dat je dit krijgt? Een ander, in een andere situatie, die kan eenzelfde verschijnsel als negatief ervaren. Van ja, er worden met mijn deuren geklapperd. Dus,
nee, precies.
Dus de geestelijke wereld, die kan soms op een hele duidelijke manier kan die haar aanwezigheid of zijn aanwezigheid laten voelen en daar kan een waarschuwing van uitgaan. Maar het is met name onze eigen intuïtie die boodschap gevoelsmatig ook interpreteert. Uit welke bron komt die? Hè? We hebben één keer gehad, Jan ook nog wel, ik moest een lezing geven bij in Meersen, bij Maastricht. En toen zijn we voor die lezing even gaan eten bij een Chinees restaurant. Nou, Jan, die zat tegenover me geloof ik, en mijn achterneef Henry was ook mee, die zat ook aan de andere kant van de tafel. De stoel naast mij was leeg. Ja? We zitten daar rustig te eten, en in één keer keihard op de muur, naast mijn hoofd, tiek, of tot 2-3 keer toe, ik weet niet meer. En opeens voelde ik, hier zit iemand. Ik wist niet wie het was. Er kon nog geen communicatie ontstaan. Maar ik voelde intuïtief dat het zo intens goed was wat ik voelde. Ik heb het gewoon gelaten. Die aanwezigheid die is met me meegegaan na de lezing. En ik heb mijn verhaal gehouden. Ik stond daar op een podium. En ik voelde die aanwezigheid nog steeds als één bron van liefde en warmte naast me. In de pauze komt er een mevrouw naar me toe met een tekeningetje. Ze zegt, ik heb de hele tijd naar je zitten kijken. Ik zie een zuil van energie aan je rechterkant staan. Had het keurig getekend. Dus kreeg die bevestiging terug. Toen reden we terug. Hij zat nog naast me. Het was nog steeds bij me. En opeens ontstond er een dialoog. En wie bleek het te zijn? Pater Amadeus. Die kwam nog even langs. En die waarschuwde mij ook op dat moment voor bepaalde dingen. Van, zorg er wel voor dat je open blijft voor die goede geestelijke wereld die je wil inspireren. Dat je daar ook niet te bang in bent. Dat je heel kritisch blijft. Dat je de vruchten blijft toetsen. En tegelijkertijd zei hij, Gods toorn moet in dat bevrijdingswerk aanwezig blijven. En wat bedoelde hij met Gods toorn? Daar bedoelde hij mee die goede agressie. Die kracht die ik eerder noemde. Dus niet alleen blijven verzanden in de psychische patronen in mensen, maar soms het ook stevig met dat gezag van Christus dat kwaad aanpakken. Nou, zo zie je, uw verhaal, mijn verhaal, die geestelijke wereld kan, het begon hier ook met een tik op de muur.
Nou, ik zeg ook wel, ik ben nooit alleen. Dat is echt waar, ik ben nooit alleen.
Die persoon die bij u was, dat voelde niet precies zoals u dat voelde.
Dat was een vreemde voor me, want kijk naar je eigen, vertelde je dat niet. Maar het was een vreemde. En daarom denk ik, nou, dat heb ik, je moest het een keer kwijt, maar ik heb het dus nooit verteld. Toen haalde die deur, nee. Die
maar dat u had begrepen dat u had bezoek.
Ik had bezoek.
Die persoon nam nu hetzelfde waar.
Ik dacht, ze herkent me nooit. Nee, maar die zien meestal ook niet zoveel hoor. Komt het toch nog goed?
Ja. Maar die waarschuwingen, dat klopt dus wel. Hè?
als ik dat even mag vertellen, een paar jaar terug, en toen woonde ik nog in Amsterdam, van die bibliotheek. En toen zou ik naar de vrienden in Julianendorp. En toen zei ze, nou, hoe laat ben je er? Nou, ze zei, dat weet ik niet, maar ik ga om 10 uur van huis. Nou, fijn, het was 10 uur, ik haal de auto uit de garage. En ik hoorde ineens een stem, je moet 9:45 weggaan.
Ja.
Nou, ik dacht, nou, dan ga ik dan maar even in huis. Dus ik zet de motor weer uit en ik ga in huis en ik ga 9:45 ga ik weg.
Ja.
En ik moet een rondweg steek hebben, waar 2 kettingbossen.
Ja. Ja, heel concreet, hè?
Ja.
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 Maar ik heb meer van dat soort dingen.
Ja, precies. En als je dan maar bereid bent daarna te luisteren
ja,
en daarvoor open te staan, hè, dan, je zou het maar negeren.
Ja, precies.
Ja, precies.
Ja.
Maar goed dat je ernaar geluisterd hebt en mooi dat je toch, ja niet voor die kettingbossen, maar
nee,
dat je toch je bevestiging ook nog krijgt.
Ja.
Dat je ook weet van ik kan en ik mag hierop vertrouwen.
Ja, ik heb een opleiding gedaan in Driebergen. Nou, dan ging ik daar vrijdags naartoe, hè, dat is een HBO-opleiding. Nou, en donderdagavond, ik liep de trap op naar boven en ik kreeg ineens, het was een uur elf, horen en zien vergaan, verging me, want ik hoorde en zag een vrachtwagencombinatie verongelukken. Nou, ik denk, nou, dat gelooft nooit iemand, dat is zo raar, dus ik bel een vriendin, bel ik op, ik zei, nou heb ik wat raars, ik zei, zo maar zo, loop die trap op. Nou, ze zei, dan moet je morgen maar niet gaan, hoor. Nou ja, ik zei, ik ga wel, maar ik kijk wel uit. Dus ik had hetzelfde, ik ga dood uit de garage, en toen dacht ik, oh, ik ben al wat vergeten, dus ik zet die motor weer af, en ik haal in de boeken van boven, en nou, ik denk, nou, ook nog even naar het toilet, en dan, hè, het is toch maar alleen vrij. En ik was al met al 10 minuten later weg dan anders. En ik kom bij afslag Urk en staat file. En ik heb 5 kwartier werk gehad om op de Ketelbrug te komen. En daar stond een heel groot bord, omleiding over dronken wegens ongeval. En ik zie zo van bovenaf wat ik daar van tevoren te zien.
Ja.
Ja. Dat is echt apart.
Ja, dat is heel concreet.
Ja.
Dus zo is die geestelijke hulp om ons heen.
En dat is allemaal positief.
En dat is allemaal positief.
Ja,
ja maar natuurlijk. Ja. Kijk, ik ben hier vanavond om het heel erg te hebben over die donkere kant. Maar gelukkig. Ik denk dat ik het licht ook wel behoorlijk benoemd heb. Maar ook in die geestelijke wereld moeten we oog hebben voor de lichte geesten. Die in naam van God tot ons komen en ons willen inspireren, ons willen beschermen en leiden op onze weg. Absoluut, absoluut. Ja.
Ik wou even wat opmerken. Dat is een Engels spreekwoord en dat zegt: It's all in the mind. Oftewel, alles is in de geest. Wij nemen alles geestelijk waar. En soms dan kan je perceptie, je waarneming, die kan heel erg veranderen door iets. Ik heb het een keer gehad, ik mag graag mediteren. Toen lag ik op een divan. Plotseling ging het, en dat was een stevige houten divan, wel met een zachte zitting natuurlijk. Maar toen ging in één keer het voeterijn, dat begon als het ware te golven. Alsof het rubber was. Dat deed ik gewoon op en neer. Ik dacht, nou. En ik nam dat waar. Niet dat ik het zag, want ik had mijn ogen dicht, want ik dacht, als ik mijn ogen open doe, dan is het per weg. Maar ik voelde dus die beweging. Nou, ik kon het niet rijden. Toen was er iemand later eens een keer bij me. En die zegt van, als je in zo'n toestand bent, dan verandert je perceptie, je waarneming niet verandert. Ja, en wat voor betekenis dat nou geweest mag hebben. Van dat deinen, van dat voetenijn, van die steden.
Nou, dan bekeer er niks aan je die van.
Dat weet je natuurlijk niet.
Nee.
Maar dat deed je wel.
Als je boor,
ja.
Maar dat zijn maar die dingen.
Ja.
Dat is, ik wou even nog één ding zeggen. Dat is hetzelfde als de impact waren van dromen. Soms dan droom je zo intens over iets. En dan word je wakker en ben je gewoon misselijk. Van hoe waar het was.
Ja, dromen kunnen een hele diepe indruk
achterlaten. Dan is het wel 7 keer meer waar dan wat je hier meemaakt.
Ja.
dan kan je zo nog 1, 2, 3 dagen kan je dat dwars zitten.
Ja.
Zoveel impact heeft het op je innerlijke.
Ja. En dan is de vraag, wat werd me aangereikt in deze droom, wat zo'n diepe indruk op me heeft gemaakt. En wat kan ik daaruit leren in mijn dagbewustzijn, als de beelden zijn blijven hangen. En dat is de kunst. Hè? De taal van de droom, waarin een ontlading van het onderbewuste plaats kan vinden, doordat de rem van het denken eraf is gehaald. Maar in de dromen kunnen ook duidelijk concrete geestelijke boodschappen aan ons gegeven worden. Ja? En natuurlijk, waarheid, alles is wat dat betreft perceptie. Onze geest, de goddelijke vorm die we in ons meedragen, die geeft ons een immense vrijheid. En we mogen kijken vanuit onszelf, vanuit onze eigen waarheid, zoals we de dingen willen zien. En wellicht, perceptie is heel groot, is heel groot. Dus we mogen ons identificeren met alles wat we willen en we mogen ons vanuit diezelfde geest ook heel direct met God verbinden. En dan is het ook meteen werkelijkheid. En dat is mooi. Dat geeft ons heel veel vrijheid. De Tibetanen die zeggen, houding is belangrijker dan inhoud. Met andere woorden, niet wat mij overkomt, niet de feitelijke gebeurtenissen, die bepalen uiteindelijk de waarde en de invloed die het op mijn leven heeft. Uiteindelijk is bepalend de houding waarmee ik die gebeurtenis tegemoet treed. En dat geldt misschien ook wel voor die wereld van het kwaad. Doen we dat vanuit een houding, van een innerlijke verbinding met Christus, dan denk ik dat we sterk staan en dat er voor angst en voor schuld geen ruimte meer is. En daar wil ik eigenlijk mee afronden vanavond. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid en vragen en opmerkingen en aanvullingen. Bedankt.